Ja, zoals al in de e-mail van Ben was aangekondigd, had ik nog wat voorbereid. En afgelopen week ben ik bezig geweest om naar deze persoon te kijken. En daar nog wat uit gelezen. Over Nehemia gaan we het dan over hebben, zoals dat in het Hebreeuws zeggen. Maar wij kennen hem meerder als Nehemia, ik zal dat maar aan gaan houden, anders dan struikel ik erover. Ik wil in vogelvlucht hier doorheen gaan. Gewoon over dingen over de persoonlijkheid van Nehemia, wat ik daar in dat hele boek heb gezien. Gewoon kleine stukjes. Maar volgens mij heeft dat allemaal zijn basis, hoe hij handelt. Als je kijkt naar al iets wat helemaal aan het begin van Nehemia in hoofdstuk 1 staat. Dus daar wil ik nu samen met jullie gaan lezen. Dus Luc, kun je naar de volgende via? Nehemia 1 en dan vanaf vers 1 tot 6. Jullie kunnen daar meelezen. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia, in de maand Kislev van het 20e jaar, toen ik me in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die in ballingschap hadden overleefd en waren ontkomen, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit: het gaat heel slecht met de mensen die in ballingschap hebben geleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn naar het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en richtte een gebed tot de God van de hemel. Ik bad: ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die U lief heeft en doet wat U gebiedt. Luister aandachtig en wees opmerkzaam op het gebed van uw dienaar, die dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. En goed, de houding die je hier al van Nehemia ziet, dat volgens mij spreekt het gewoon door in al zijn acties verder. Gaan we even naar de volgende dia hier. Even heel kort een overzicht van Nehemia's geschiedenis. Als het verhaal begint, dan is hij schenker van de koning in Artaxasta, van koning Artaxasta in Susan. Susan, dat ligt, dat staat ook daar aangegeven, het ligt nog net in Iran, in het huidige Iran, op de grens met Irak. Susan, Susa, verschillende spellingen heb je daarvoor. Daar werkt hij dus aan het hof. En dan krijgt hij bezoek van zijn broer met nog andere mensen die uit Juda komen. En daar hoort hij over rampspoed en smaad in Jeruzalem. En wat is het dan? Nou, de muur is afgebroken en de poorten zijn verbrand. Wat is dan zijn reactie erop? Dat hij gaat vasten en bidden voor het aangezicht van de Heer. En hij vereenzelvigt zich ook met de zonden van het volk. Het is niet zo van zij en zij deden dat. Hij maakt zich één met hen. Op een gegeven moment dan komt hij in gesprek met de koning en dan krijgt hij toestemming van koning Artaxasta om naar Jeruzalem te reizen en om daar de muren weer op te bouwen. En dan, hij werd door de koning aangesteld als gouverneur van Juda en dat heeft hij gedaan van het jaar 445 voor Christus tot 433 voor de geschiedenisliefhebbers. Dat was nou niet meteen tot genoegen van andere leiders daar. Dus hij kreeg nog wel een beetje veel tegenstand. Toen hij aankwam in Jeruzalem, toen heeft hij zich niet meteen bekendgemaakt. Want hij kreeg wel brieven mee en zo, dat hij aangesteld was. Maar hij ging eerst maar eens op zijn gemakje bekijken. Wat is nou eigenlijk de toestand, de staat van de muur? Ze ging 's nachts de muur inspecteren. Daarna heeft hij zich wel bij de leiders bekendgemaakt en heeft hij dus voorgesteld van nou, we gaan aan de slag. En onder zijn leiding heeft het slechts 52 dagen geduurd en toen was de muur al hersteld. Dat vind ik eigenlijk tot nog best wel vlot. Hij is dus 12 jaar gouverneur geweest. Toen is hij weer teruggegaan naar Susa. En op hoge leeftijd, en dat staat helemaal achterin, in het boek Nehemia staat nog weer beschreven, is hij nog weer teruggekomen. Dat is waar ze denken rond het jaar 415 voor Christus geweest. In ieder geval een hele tijd later. En dan nog de naam Nehemia, die betekent vertrooster van de Heer. Nu wil ik in vogelvlucht door dit hele boek gaan en gewoon eens kijken van hoe reageerde Nehemia op allerlei situaties, dingen die tot hem kwamen. Doen we de volgende dia, Luc. Als je al kijkt naar het begin, wat we net gelezen hebben. Hij hoort over nood in Jeruzalem. En hij is gewoon bewogen met de mensen. Hij is dagenlang, staat hier, aan het vasten en aan het bidden. Dat laat dus ook nog wat anders zien. Er is verdriet, maar hij heeft ook een plek waar hij dan naartoe kan gaan met dat verdriet. Hij zoekt het niet bij andere mensen. Hij richt zich tot de Heere God. En dan is het ook niet zo dat hij gewoon één avondje daarvoor gaat bidden. En dat hij ermee bezig is. Want in vers 1 daar staat dat in de maand Kislev. Dat is, als ik het goed uitspreek, dat weet ik niet eens. Maar goed. Dat is de maand waarin die broer van hem bij hem komt en hem dan vertelt. En dan begint hoofdstuk 2... dat hij bij de koning is en die ziet dat hij er verdrietig uitziet. Dat is de maand Nisan. Dat zegt mij niet direct wat, maar daar blijken dus gewoon 3 maanden tussen te zitten. Ja, dus zeg maar in januari kwam die broer bij hem. En in april was hij bij die koning en die zegt van, goh, wat zie je er toch verdrietig uit. Is er wat met je aan de hand? Dus het raakt hem echt en hij is er niet even mee bezig. Dus de eerste les van als je iemand hebt, dus dat je de Heere God hebt om naartoe te kunnen gaan. Als je dan bij de Heere God komt, dat je gewoon vrij met hem kunt spreken. Ja, dus Nehemia die wist van Gods belofte dat als ze verdreven zouden worden uit Juda, dat ze dan weer terug zouden keren. En dat het volk weer terug zou kunnen keren naar Juda. En hij herinnert de Heere God daar ook aan. Dat staat dan in vers 8 van hoofdstuk 1. Dan komen we bij hoofdstuk 2 aan. Daar is hij dus bij die koning, die je ziet dat hij zo verdrietig is. En die vraagt, God, wat is er toch aan de hand? En dan gaat hij niet zomaar spreken meteen. Maar dan zie je in vers 4. Dus de koning vraagt, en de koning zei dat tot mij, wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels. Gewoon, terwijl hij met de koning gewoon zeg maar een schietgebedje van Heer, help, wat moet ik nu zeggen? Gewoon een continue link met boven. Ja, dus ook als wij in een moeilijke situatie zijn, dat we dan gewoon als eerste denken van Heer, help. Dan, wat ik ook wel opvallend vond, hoe hij dan tegen de koning spreekt, in vers 5, en ik zeide tot de koning, dat gij, indien het de koning goed dunkt, en ja, indien uw knecht u wel gevallig is, mij zendt naar Jeruzalem, gewoon met wat voor respect en eerbied hij gewoon voor die koning, tegen die koning spreekt. We hebben een paar jaar achter ons. En dat vond ik nog wel eens dat dat tegenviel. Ook gelovigen, zeg maar. Respect voor de overheid. Dan weer iets verder. Hoofdstuk 2 vers 11. Dus dan komt hij in Jeruzalem. Is dat Gods roeping? Nee, vers 12 was dat. En dan staat er halverwege, nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te gaan doen. Dus de Heere God geeft hem wat in zijn hart. Maar hij handelt er dan ook naar als hij wat van God in zijn hart krijgt. Hij volgt Gods roeping. Nou, dan spreekt hij op een gegeven moment in hoofdstuk 2, vers 17, met vers 16. De leiders nu wisten niet waarheen ik gegaan was en ik gedaan had, want aan de Joden, de priesters en de edelen, de leiders en de overige beambten, echt iedereen die daar iets te zeggen heeft, had hij het nog niet verteld. En dan in heel hoofdstuk 3, daar zijn ze dan aan het werk. Dat zijn echt 32 versen. En dan die hele muur van die doet dat stukje. En dan daarnaast is de buurman bezig. En weer verderop de goudsmit, die doet wat. Dus hij krijgt de leiders. Krijgt hij mee. Hij krijgt de hele bevolking mee. Iedereen die gaat aan het werk. Om de muren te herstellen. Om aan het werk te gaan. Dus hij is een stimulans voor alle mensen. Zoals ik al zei in die eerste dia, die andere leiders die daar ook wel rondliepen van de volkeren omheen, die waren er niet direct blij mee dat Nehemia kwam om die muur weer op te bouwen. Dus hij krijgt nogal wat tegenstand en ze gaan het bespotten. Zelfs als er maar een vos tegen hun stenen opspringt, dan kukelt het al weer om. Dus dat wordt niet wat. Hè? Maar als je dan in vers 20 kijkt van hoofdstuk 2. Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: de God van de hemel, hij zal ons doen gelukken en wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Ja, dus als er dan tegenstand komt, dan spreekt hij het vertrouwen uit op zijn God en hij gaat door. Dan gaan we door naar hoofdstuk 4, vers 9. Ook daar komen weer diezelfde personen, Sanballat, Tobia en Arabieren en Ammonieten en Asdonieten. Nou ja, die komen bij hem en die dreigen aan te vallen. En dan is weer de reactie van Nehemia om het tot God te bidden. Maar dan laat hij daar niet bij. Hij bidt tot God en hij zet een wacht uit. Dus gewoon, het is niet zo van, nou, ik heb het overgegeven en het komt goed. Ook actie. Ja, kun je naar de volgende dia, Luc? Dan staat er in hoofdstuk 5 een geschiedenis van arme mensen die bij hem komen. Want die hebben hun hele bezit hebben ze verpand aan de rijke mensen. En nu dreigen ze dat ze dan verkocht worden als slaaf of zo. En Nehemia die trekt zich het lot aan van die mensen. En die gaat recht spreken. Die zorgt dat er een oplossing komt. Tot uiteindelijk ieders verantwoordelijkheid, tot ieders tevredenheid. Want als je dan aan het eind van het hoofdstuk van die pericoop in ieder geval kijkt. Daar staat dat de hele gemeente amen zei. Dus dat zullen ook wel die rijken zijn. En ze loofden de Heere. Ja, dus Nehemia die heeft oog voor de zwakkeren in de gemeenschap. Nou, Nehemia was niet de eerste gouverneur van Juda. Daar waren voor hem al wel anderen geweest. Maar de bevolking had er nog wel een beetje last van. Want die waren een baasje aan het spelen. En die legden de bevolking allemaal lasten op. En dat was zelfs zo erg dat zelfs de knechten van die baas, die meenden, nou, dat kunnen wij ook wel. Dus Nehemia, die heeft dat totaal niet gedaan. Ja, die heeft totaal geen vergoeding aangenomen. Zelfs het tegenovergestelde, hij heeft op een gegeven moment een groot feest voor 150 man aangericht. Daar moest een rund en 6 uitgelezen stuks kleinvee en wat gevogelte, die moesten eraan geloven. En dat allemaal op kosten van Nehemia. Ja, dus Nehemia is niet uit op zijn eigen voordeel. Hij heeft het Hij ziet toe dat iedereen tot zijn recht komt. Dan in hoofdstuk 6, dan komt er iemand naar hem toe. En die zegt, Nehemia, pas op, ze willen je vermoorden. We moeten naar de tempel en dan gauw de deur op slot doen. We moeten daar schuilen. Nou, de eerste reactie is van, Nehemia, ik vlucht niet voor gevaar. Hij wist ook van, dit komt niet van de Heere God, deze boodschap. Is profetie. Dus hij onderscheidt valse profetie van echte boodschappen van God die tot hem komen. Dan het volgende hoofdstuk. Dan zijn de muren zijn klaar, maar dan moet er bewaking komen bij de poorten. En dan stelt Nehemia ook andere leiders aan, dat hij dus niet alles alleen wil doen. Hij delegeert taken aan zijn broer Ganani en Ganania, de overste van de burcht. En waarom? Want dat waren betrouwbare mensen. Dus hij zocht betrouwbare mensen aan wie hij ook taken kon overdragen. Dan, als je dan verder leest in de hoofdstukken 8, 9 en ook 13, daar zie je hele lange stukken dat de hele bevolking wordt voorgelezen uit de wet, de boeken van Mozes. Dat doet Nehemia niet alleen, of tenminste daar is niet alleen bij betrokken, maar ik zie het wel dat hij stimuleert wel dat de mensen gewoon de Bijbel gaan lezen. En niet alleen om het dan te gaan lezen. Als je dan in hoofdstuk 10 vers 29 kijkt. Daar sloten ze zelfs een verbond. Om te gaan wandelen naar de wet van God. Die door de diensten Mozes de knecht Gods gegeven was. En om naastig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heere, onze Heere. Ja, dus niet alleen lezen, maar het ook te gaan doen, te gaan onderhouden, de wet. Wanneer dan de bevolking te horen krijgt uit de wet, wanneer er wordt voorgelezen, dan gaan ze huilen, want ze zien van wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan. En dan de reactie van Nehemia erop is van om ze dan te bemoedigen. Van nou, het is misschien niet goed gegaan. Maar als je dan hoofdstuk 8 vers 10 kijkt. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priesters, schriftgeleerden Ezra en de levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk. Deze dag is voor de Heere uw God heilig. Bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende toen het de woorden der wet hoorden. Dus hij bemoedigt ze om de boodschap ter harte te nemen en om door te gaan. Nou, dan wordt de poort, of de muur, wordt ingewijd. Dat is in hoofdstuk 12. Nou, dat was nog gewoon even een leuk ding tussendoor. Ik weet niet wat wij daarvan moeten kunnen leren. Maar in ieder geval, Nehemia die stelde twee grote koren aan. En die gingen in tegengestelde richting, gingen ze zo over de muur lopen. Nou, dat vond ik ook nog wel leuk om te zien. Nadat de muur klaar is, hij is in totaal 12 jaar geweest. Dan komt hij op een gegeven moment, na die 12 jaar gaat hij eerst weer terug. En dan op een gegeven moment komt hij weer terug in Jeruzalem. En dan ziet hij dat er weer dingen toch misgegaan zijn. Waarop hij in hoofdstuk 13 vers 9 geeft hij bevel om de tempel te reinigen. En hij bracht het gerei van het huis Gods, het spijsoffer, en de wierook ook daarin terug. Dus hij beschermt het huis Gods, dat daar Heere God wordt gediend en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. En verder wat je ziet is dat hij ontzag heeft voor Gods geboden. Ja, dus met de Sabbat, daar werd het Sabbatsgebod, daar gingen ze niet echt goed mee om. En ook met het huwelijksgebod, ze mochten niet trouwen met kinderen, hun kinderen niet laten trouwen met de volken eromheen. Nou, dat gebeurde dan toch. Dus hij zet alles weer even op scherp. Nou, dit was mijn vogelvlucht even door heel Nehemia. Allemaal dingen die we van zijn optreden zouden kunnen leren. En dan nog een beetje samenvattend, Luc, volgende. Wat je dus vooral bij Nehemia ziet, is bidden en werken. Ja, want als je met dat bidden, dan krijg je ook de plannen door die God hem had ingegeven. Dat staat aan het begin. En als er, en dan weet je ook, als je met Gods plannen bezig bent, dan zal de Heer van de hemel, die doet je dan slagen. Misschien soms niet in helemaal de manier hoe wij dat dan denken. Dat kan ook nog wel eens zijn. Maar in ieder geval, God komt tot zijn doel als je bezig bent in zijn plannen.